Onze enige hoop en onze enige troost is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouwe houdt, die eeuwig leeft, die nooit zal laten varen hetgeen zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 62. En daarvan vers 1. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen, mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, mijn toevlucht in mijn overtrek. Ik zal geen grote wankeling vrezen. Dat is ook vers 5. Vertrouw op hem, o volk in smart, stort voor hem uit uw ganse hart. God is ons een toevlucht te alle tijden. Psalm 62 vers 1 en 5. slaan vanmiddag Gods woord in het Nieuwe Testament open. We lezen daaruit Matteüs 17, vanaf vers 22 tot en met vers 27. Na de lezing van Gods woord zingen we Psalm 65, vers 3. En we belijden daarna in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen ons christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We lezen Matteüs 17 vanaf vers 22. We zingen Psalm 65 vers 3. En we belijden daarna ons christelijk geloof. Lezen wij Gods woord. En als zij in Galilea verkeerden, zeide Jezus tot hen: de Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen van de mensen. En zij zullen hem doden. En ten derde dagen zal hij opgewekt worden. En zij werden zeer bedroefd. En als zij te Capernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus, die drachmen ontvingen, en zeiden: uw meester, betaalt hij de drachmen niet? Hij zeide: ja. En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, zeggende: wat dunkt u, Simon? De koningen der aarde, van wie nemen zij tol of schatting? Van hun zonen of van de vreemden? Petrus zeide tot hem: van de vreemden. Jezus zeide tot hem: zo zijn dan de zonen vrij. Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee. Werp de angel uit, en de eerste vis die opkomt, neem, en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden. Neem die, en geef hem aan hen, voor mij en u. Tot zover de lezing van Gods woord. Beleiden wij ons christelijk geloof en ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Voordat wij overgaan, gemeente, tot de bediening van het woord, wordt eerst het sacrament van de heilige doop bediend aan een kind van de gemeente. We lezen daarom samen voorafgaand aan de doopsbediening het formulier dat in de tijd van de reformatie is opgesteld, waarin in het kort wordt uitgelegd waarom wij onze kinderen dopen, wie de Heere voor ons en onze kinderen wil zijn en waartoe wij en onze kinderen zijn verplicht. We lezen in het doopsformulier het volgende. De hoofdsom, dat betekent de samenvatting van de leer van de heilige doop, is in deze drie stukken begrepen, samengevat. Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het Rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Het leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot lidmate van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons vlees, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, daarmee wordt hier bedoeld twee partijen betrokken zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, betrouwen, het liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganse gemoeden en met alle kracht de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen. En over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. En tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond. Om u te zijn tot een God. En uw zaad naar u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel van het verbond en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Voordat wij ons verenigen gemeenten in gebed, zingen we eerst Psalm 134 vers 3, dus Psalm 134 vers 3 tijdens het zingen van dit vers, zal Lois worden binnengedragen en daarna zullen we in het gebed naderen tot God. Deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam al dus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien, en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Zou je naast je man willen gaan staan en samen met hem ook antwoord willen geven op de vragen die aan jullie beiden wordt gesteld? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde, dus tot dat doel, en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uw entwege hierop ongeveinstelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof samengevat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtig en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde of gij niet belooft en voor u neemt, uw kind als zij tot haar verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Smits? Wat is daarop uw antwoord, moeder Smits? We zingen gemeenten, Lois en haar ouders na de bediening van de doop staan op Psalm 81 vers 12 toe. Psalm 81 vers 12. Lois Cornelia Smits, ik doop u in de naam des Vaders, in de naam des Zoons en in de naam des Heiligen Geestes. Amen. We zeggen de Heere dank, gemeente, en we vragen tevens ook om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Laten we samen bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vroomlijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaars de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heb het moedig dank, Heere, voor alles wat u geeft. In het midden van het gezin van Artjan en van Lydia, in wat u gaf, de maanden die achter hen liggen, u gaf het ontstaan van uw leven. U beschermde het leven, u bewaarde de moeder, u spaarde hen beide voor Artjan, en u geeft dat ze hier samen met z'n drieën ook bij het doopvond mogen staan. In een paar woorden, Heere, klinkt daar een wereld van uw goedheid, van genade in door. Waarom is het hun wel vergund en anderen niet? En we bidden u tegelijkertijd, Heere, geef dat het hierbij niet blijft, maar dat Artjan en Lydia overweldigd door de genade van u, de drie enige God, er onderbreken, buigen, verlegen raken, zich schuldig weten tegenover u en tegelijkertijd ook met verwachting mogen aankloppen bij uw genadetroon. Opdat zij samen met Lois ook mogen beoefenen wat we zongen aan het begin van deze dienst, stort voor mij uit uw ganse hart. En zo de stem van de dichter in de lijn van de geslachten door mag klinken, ook in het leven van Lois. Dan wordt uw trouw opnieuw bevestigd en verheerlijkt, en dan blijft alleen maar het werk van u, de drie enige God, zoals u werkte in het verleden, in het leven van de moeder van Artjan, over. We bidden u daarom, Heere, wilt u niet verlaten wat uw hand begonnen is te doen, maar zo uw verbond bevestigen van kind tot kind. We bidden u, Heere, voor alle die in deze middag zijn samengekomen rondom dit doopvond. Wij als gemeente samen ook met de gast, er is vreugde, dankbaarheid en tegelijkertijd ook verdriet en pijn. Geef dat wij in deze dienst juist daarom ook voor het eerst of weer opnieuw ons hart uitstorten voor uw aangezicht en dat u zo de vleugelen van uw genade over ons leven wilt uitspreiden en ons tot een toevlucht wilt zijn van geslacht tot geslacht. Zegent u de verkondiging van uw woord in het midden van de gemeente. Werk met kracht door, Heere, en verheerlijk daarin uw naam. Geef dat u zo in het hoorbare en zichtbare woord in het midden van de gemeente uw genade wilt verheerlijken. Wees met dat deel van de gemeente dat thuis op afstand meeluistert. Gedenk en Heere naar de trouw van uw gunst en wilt u ook in hun leven uw genade bevestigen. Zie in uw gunst op ons neer in deze middag en hoor onze bede om Christus wil. Amen. Wij zingen als inleiding op de prediking Psalm 66 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 66 vers 1 en 2. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. De eerste rondgang is bestemd voor de kerk, tweede diaconie, derde huisvesting en de opbrengst van de bussen bij de uitgang is bestemd voor de stichting het Geider. We zingen aan het amen van de prediking, vers 6 en 7 van dezelfde psalm. Dus psalm 66, vers 6 en 7 aan het amen van de prediking. Voor de gasten onder ons vanmiddag, we zijn op dit moment bezig met een serie over Petrus. En we letten vooral op die momenten in de evangelie waarin Petrus een centrale rol speelt. We zijn vandaag aangekomen bij het gedeelte dat we samen hebben gelezen, Matteüs 17. Waar Petrus geconfronteerd wordt met een strikvraag en de opdracht krijgt van de meester om te gaan vissen. Kern van dit gedeelte, dat zijn de woorden die de Heere Jezus tegen Petrus zegt in vers 26. Zo zijn dan de zonen, en in het licht van de doopdienst van Lois kunnen we ook lezen, zo zijn dan de dochters vrij. Zo zijn dan de zonen vrij. Het kerngedeelte van deze geschiedenis. Het thema waaronder deze geschiedenis wordt verkondigd is Jezus en de tempelbelasting. Jezus en de tempelbelasting. Drie lijnen vanuit dit gedeelte. We letten allereerst op de belastingplicht voor burgers van de koning. Dus de belastingplicht voor burgers. Tweede lijn, belastingvrijstelling voor de kinderen van de koning. De derde lijn, belastingbetaling door de zoon van de koning. Dus belastingplicht voor burgers, belastingvrijstelling voor kinderen, belastingbetaling door de zoon. Het is jaren geleden gemeente dat ik op uitnodiging van een gezin dat van plan was, voornemens was om over te komen naar onze gemeente op bezoek ging. En in dat eerste kennismakingsbezoek kwam natuurlijk van alles en nog wat langs. Veel dingen werden doorgesproken. En aan het einde van het gesprek vroeg ik aan de desbetreffende ouders van het gezin, hebben jullie nog vragen? Tot mijn verbazing, ik was wel even uit het veld geslagen, vroeg een van de ouders het volgende. Dominee, hoeveel moeten we betalen in de maand? Ik begreep eerst niet de vraag die aan mij gesteld werd, hoeveel moeten we betalen? Betalen in de maand. Meteen eroverheen, gaat dat per acceptgiro of hoe werkt dat hier precies? Toen begreep ik op enig moment, na wat doorvragen, ook de achtergrond van deze vraag, het kerkverband waaruit ze kwamen, voordat ze zich voegden bij onze gemeente, dat de zogenaamde vaste kerkelijke bijdrage. Ik vermoed zomaar dat de verschillende onder ons ook dat kennen. In de gemeente waar ik toe stond, en ook deze gemeente, kent dat niet. Per lid een x-bedrag per maand die je verplicht bent om te betalen aan de gemeente voor de instandhouding van de dienst. Nu hebben wij natuurlijk, tenminste zo steek ik wel in elkaar, als eerste reactie dat wat we niet kennen en vreemd is, misschien meteen ook verdacht is. Maar de geschiedenis van vanmiddag maakt duidelijk dat er op zich helemaal niets tegen een vaste bijdrage is aan de dienst van de Heer, een verplichtend karakter. Er is ook helemaal niets tegen een vrijwillige bijdrage aan de dienst van de Heer. In ieder geval bestond dat systeem in de dagen van de Heere Jezus wel, een vaste, verplichte bijdrage aan de tempeldienst. En die bijdrage werd één keer in het jaar, in de maand februari, maart, dus in deze tijd van het jaar, geïnd. Niet alleen in Jeruzalem en Judea, maar blijkbaar dus ook in Galilea, in het noorden van Israël. En we weten vanuit buitenbijbelse bronnen ook dat dat tot in de verste uithoeken van de wereld, waar een synagoge op dat moment gebouwd was, ook geïnd werd. In de dagen van de Heere Jezus was daar ook een systeem voor georganiseerd. Vaste mensen waren daarvoor aangesteld, die ook nauwkeurig moesten bijhouden wie 20 jaar of ouder was geworden en behoorde tot de Joodse gemeenschap buiten Israël, in de verstrooiing, in de diaspora, of wie 20 jaar of ouder was in Israël en dus ook als een inwoner van Israël belasting verplicht was te geven aan de tempeldienst. Speciale mensen die daarvoor waren aangewezen, die daarvoor ook een administratie bijhielden, die het geld ook inden en ervoor zorgden dat dat grote bedrag, en dat ging soms om enorme bedragen, denk alleen maar aan de stad Rome, waar in de dagen van het Nieuwe Testament duizenden Joden woonden en verschillende synagogen in die stad stonden. Vanuit Rome tijdens het Paaschafeest overgebracht werd naar Jeruzalem, een groot bedrag. De Joden konden daarvoor ook terugvallen op een stuk bewaking van de Romeinen, die garant voor stonden dat tijdens de tocht, het zij vanuit Rome, het zij vanuit Alexandrië in Egypte of een andere stad ergens in die toenmalige wereld, dat het geld ook veilig aan zou komen in Israël. Wel, in deze tijd van het jaar, in de maand februari, speelt de geschiedenis die wij vanmiddag gelezen hebben ook af. Heer Jezus, ik zit nu in vers 24, komt terug met zijn discipelen in Capernaum, de plaats waar hij woont, waar hij zelf ook een huis heeft staan. En of deze geschiedenis nu plaatsvindt in het huis van Jezus of in het huis van Petrus, die daar ook woonde, samen met zijn gezin, we weten het niet. De evangelist Matthäus laat het in het midden liggen. In ieder geval wordt Petrus geconfronteerd met een vraag van hen die de didachmen, dat is een munt, betaal ik het letterlijk, twee didachmen ontvingen. Dus de ambtenaren die in dienst staan van de tempel in Jeruzalem komen naar Petrus toe. En ze confronteren hem met deze vraag. Eigenlijk is het ook geen vraag. Kijkt u even met me mee. En ik vertaal het letterlijk zoals ook staat in de taal waarin het Nieuwe Testament geschreven is. En er staat letterlijk, uw meester betaalt het didachmen niet? Vraagteken. Maar in de tijd waarin het Matthäus-evangelie geschreven werd, gebruikte men nog geen hoofdletters, kleine letters, uitroeptekens, vraagtekens, punten, komma's. En je mag diezelfde zin dus ook zo lezen. Uw meester betaalt het didachmen niet. Dat is een constatering. Kijk maar. Zijn naam staat hier op de lijst. Jezus, uit Nazareth, woonachtig. In Capernaum, het adres, daar staat zijn huis. En achter zijn naam staat nog steeds blanco. Geen kruis of een vink. En u heeft natuurlijk al meteen ook door dat het bij deze ambtenaren niet zozeer gaat om een stukje correctie, zorgvuldig handelen, zorgvuldig werken. Als hun motieven oprecht waren geweest, dat mag ook. Waren ze naar de Heer Jezus zelf gegaan. Maar nu komen ze bij een van de belangrijkste van Jezus' discipelen, want dat is ondertussen al wel duidelijk geworden, nu de Heer Jezus al langer rondwandelt in Galilea en in de omgeving van Capernaum. Petrus is al betrokken geweest bij meerdere situaties waar hij samen met twee andere discipelen vooraan stond. Ik denk dat het ook niet toevallig is, per ongeluk is, dat ze een van de belangrijkste discipelen van Jezus met deze vraag confronteren. Hoe je het ook leest, het zij als een vraag, in die vraag ligt al het antwoord opgesloten. Kijk maar, Petrus, we zien het en we leggen het maar als een vraag bij je neer. Uw meester betaalt het didachmen niet. Toch? Je ziet het toch, Petrus? Of was er verwijt? Dat is een botte constatering. In ieder geval is de beschuldiging wel duidelijk aan het adres van Petrus en daarachter ook aan zijn meester. Want let u ook even op de aanspraak, gemeenten. Als Petrus daarmee wordt aangesproken, dan zeggen ze niet, Jezus betaalt het didachmen niet. Nee, uw meester. Met andere woorden, wat is dit voor een meester? Is dit niet een valse leraar in Israël? Is dit niet iemand die ons doet dwalen? Nu, waarom is dat eigenlijk zo belangrijk, belasting betalen aan de tempel? Is dat misschien een soort, verplichting? Hè? Ik denk dat u dat ook wel heeft, dat u goede doelen steunt en u laat dat automatisch afschrijven. Ik denk dat we er soms niet eens op letten. Het gaat vanzelf. En dat we het zo hier moeten lezen, de Heer Jezus heeft er niet bij stilgestaan, hij heeft nog achterstallig onderhoud in te halen, hij wordt daarmee geconfronteerd door Petrus, die vraag heeft meegekregen van de ambtenaren van de tempel. Nu, achter deze vraag, achter dit verwijt, gemeente, zit een hele wereld. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Belasting betalen aan de tempel. Dat is een rechtstreeks gebod van de Heer. In het Oude Testament, in Exodus 30, vers 11 tot en met 16, wordt het uitgelegd. En daar heet het in onze vertaling het hefoffer. Elk jaar, na aanloop naar Pascha, was iedereen van 20 jaar en ouder, al dus dat gebod verplicht. Om een halve sikkel, in de tijd van de Heer Jezus, heet dat dan aan die dag, men af te staan aan de tempel. En heel nadrukkelijk legt de Heer ook uit wat de achtergrond is van dat gebod. Want, zegt de Heer, van dat geld wat binnenstroomt vanuit het land in de tempel in Jeruzalem, wordt de tempeldienst onderhouden. Kunnen de priesters meel kopen voor de tafel der toonbroden, wierook inslaan bij de verschillende winkels in Jeruzalem, olie voor de kroonluchters, alles wat nodig is om de offers te brengen, met andere woorden, het geld is nodig voor het in stand houden van de dienst van de Heer in Jeruzalem. Maar het heeft niet alleen een praktische reden, zo wordt al heel snel duidelijk vanuit Exodus 30, er schuilt nog iets anders achter. Want de Heer zegt dan nadrukkelijk aan het slot van dat gedeelte in vers 16, het heeft alles te maken met verzoening. Alles wat er in de tempel gebeurt, het werk van de priesters, toonbroden, het reukofferaltaar, het brengen van de offers, staat in het teken van verzoening. Het is dus het in stand houden van de dienst van de verzoening. En dat het geen tijdelijk gebod blijft te zijn, gemeente, dat komen we wel eens tegen in het Oude Testament, dat een gebod voor een bepaalde periode of tot aan de tijd van het Nieuwe Testament geldig is, maar dat het in de loop van de tijd achterhaald is door nieuwe gebeurtenissen, wordt al heel snel duidelijk. Want na de verwoesting van de eerste tempel en met de opbouw van de tweede tempel, komt dit gebod nadrukkelijk terug. Namelijk in het Bijbelboek Nehemia, hoofdstuk 10, de versen 32 tot en met 33. En daar zegt Nehemia, de schriftgeleerde, opnieuw dat dit een gebod is van de Heere met het oog op de bediening van de verzoening. Nou, nu begrijpen we ook meteen de achtergrond van deze vraag. Wat verwijt aan Jezus, als Jezus de belasting niet betaalt, geeft hij dus blijkbaar niets om de tempel? Is hij onverschillig tegenover de dienst van de verzoening? Wat voor leer brengt hij dan eigenlijk? Waarleer. Want het is toch nadrukkelijk het gebod van de Heere dat dat aftragen van belasting aan de tempel nodig is om de dienst van de verzoening in stand te houden. Ziet u, gemeente, dat het niet zomaar een soort opmerking is terzijde? Een paar hypercorrecte tempelambtenaren die vlijtig, ijverig hun werk aan het doen zijn en met een lijst door de straten van Capernaum lopen en constateren dat in het huis waar Jezus woont nog geen belasting is afgedragen. Nee, het venijn zit hem in die aanspraak. Uw meester, hij betaalt geen tempelbelasting. Met andere woorden, hij geeft dus niet om de offers, om verzoening, om genade, om vergeving van de zonde, om het heil van de Heere, om God zelf. Petrus, die geconfronteerd wordt met deze vraag, kijkt u met me mee, antwoordt heel kort, bondig, ja. Met andere woorden, het klopt. Hij heeft nog geen belasting afgedragen. Nou, daar sta je, als leerling van Jezus. Je hebt meteen de schijn tegen je, toch? Zo'n meester, zo'n leerling. Je geeft niets om de tempel. Als we weten, gemeente, dat de Heer Jezus in de achterliggende periode al meer dan eens ook, zo werd dat in ieder geval gehoord in Jeruzalem, kritiek heeft uitgeoefend op de tempel. tempelpleinen schoongeveegd. Je bent zijn leerling. Je wordt aangekeken. De leer van je meester. Dan word je ook weggezet. Dat is een dwaalleer. Je dwaalt, Petrus. Je zit aan de voeten van een verkeerde man die kerkterse ideeën brengt. Kijk maar, zwart op wit. Geen tempelbelasting. Trouwens, Petrus. Achter jouw naam staat ook nog steeds een open vakje. Laat jij je niet dwalen, afdwalen door je meester. Nou, dan sta je voor het blok gezet. U voelt aan, gemeente, dat het hier meer gaat dan alleen maar om een administratieve handeling. Het gaat om de vraag: welke God dien jij, Petrus? En welke leer predikt jouw meester? Hij doet ons afvallen van de God van Mozes, het Oude Testament. En je weet het, Petrus, op het moment dat er een dwaalleer ontstaat in Israël die ons aftrekt van de dienst van de Heere, dat heeft Mozes heel nadrukkelijk gezegd, dan is dat een verkeerde leer. Dan komt de zonde in Israël. En de geschiedenis ondertussen, juist ook de geschiedenis van de tempel, heeft ons al lang geleerd wat de gevolgen zijn van een dwaalleer. Als we die omarmen in Israël, wordt vroeg of laat de tempel verwoest. Want de Heere laat dat niet op zijn loop, op zijn beloop. Nou, u kunt zich een klein beetje voorstellen, gemeente, hoe Petrus van dit gesprek terugkomt thuis. Kijkt u maar met me mee. Dan staat in vers 25, en hij in huis gekomen, of dat in het huis van de Heer Jezus is, of van Petrus is. Hij komt in huis en dan staat zo heel opvallend in vers 25, voorkwam hem Jezus. U moet daar niet overheen lezen. Petrus komt natuurlijk met dit gesprek, met dit nare moment waarin hij aanvoelt, het gaat hier echt serieus ergens over, komt thuis en hij wil meteen met de deur in huis vallen en de Heer Jezus vragen, Heer, hoe zit dit nou precies? Ik heb net gehoord op straat dat er nog belasting betaald moet worden, we hebben nog geen geld gegeven. We zijn al 32 jaar, in de achterliggende jaren heeft u toch ook de belasting afgedragen aan de tempel, ambtenaar, anders waren ze al veel eerder bij u op de stoep geweest. Waarom dit jaar niet? En dan staat er in Jezus, voorkwam hem, was hem net een stap voor, zodat Petrus niet die vraag hoeft te stellen aan de Heer Jezus. Maar Jezus de vraag stelt aan Petrus. Petrus, kijkt u met me mee, koningen van de aarde, van wie nemen zij tol of beschatting, dat betekent belasting, van hun zonen of van hun vreemden? De gemeente, wij keren ergens deze discussie ook, wat de Heer Jezus hier aan de orde stelt met deze vraag. Van tijd tot tijd rist de discussie ook op in Politiek Den Haag over het koninklijke huis. Of ze wel belasting betalen, of ze volledig belasting betalen, of Amalia wel genoeg belasting betaalt, enzovoort. Vaak komen die vragen vanuit de linkerhoek. Nu, dat gebruikt de Heer Jezus als voorbeeld. Een koning, Petrus. De kinderen van zijn gezin, zonen en dochters, betalen die ook belasting aan de schatkist? Of zijn ze vrijgesteld? Zijn ze niet verplicht, zoals de vreemde, en daarmee bedoelt de Heer Jezus, zij die niet behoren tot de koninklijke familie, maar burgers zijn bij de koning. Nou, dat is eigenlijk een hele simpele vraag, toch? Nee, natuurlijk niet, meester. Kinderen van de koning betalen geen belasting. Zij zijn vrijgesteld. De burgers wel. Verplicht tot belasting. Ik wil aan het einde van dit eerste punt, gemeente, een aantal hele concrete lijnen trekken. Wat heeft deze geschiedenis nou te maken met de bedinning van de Heilige Doop? Wel alles. En daarvoor moeten we terug naar het gebod van God. In Exodus 30 en Nehemia 10. Waarom heeft de Heere dat gebod ingesteld? Het gebod van belasting voor de tempel. En waarom moet die belasting één keer in het jaar, in de maand februari, de maand Adar, vlak voor Pascha worden ingeënt? Om duidelijk te maken aan het volk: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Deze grote God troont en regeert in zijn paleis in Jeruzalem over zijn volk. De enige manier om aan deze God de dank te betalen die hij toekomt, de offers te geven die hij waard is, is juist rondom het Pascha zo centraal. Het is alleen maar dankzij Gods verlossend handelen dat hij het volk uit Egypte heeft ontzet en gebracht heeft in dit beloofde land, waarmee hij dit volk gemijnd heeft tot zijn volk en koning is geworden over dit volk. Want die beweging zagen wij vanmiddag ook hier in de bediening van de Heilige Doop, in de bediening van de doop aan Lois. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het diensthuis Egypte uitgeleid hebt. God riep zijn naam over Lois uit. Letterlijk bij de bediening van de doop: ik doop u in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Daarvoor nam deze God redenen uit zichzelf. Om koning te worden over het leven van Lois. Maar dit koningschap gaat ook samen met verplichting. We hoorden dat ook doorklinken in de doopsformulier. Daartoe worden wij, en dat geldt ook voor Lois, en dat is ook de plicht die Artjan en Lydia op zich hebben genomen om hun dochtertje daarbij ook te bepalen, daartoe worden wij verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk om deze enige God, God alleen is koning, aan te hangen, te betrouwen, lief te hebben, van ganser harten, van ganse gemoeden, met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. De doop is niet vrijblijvend. De doop is niet mooi. De doop is verplichtend. Het verplicht ons tot een nieuwe gehoorzaamheid. Deze koning te eerbiedigen en te vrezen. Tegen die achtergrond klinkt dat gebod in het Oude Testament om de dienst van de verzoening in stand te houden, maar vooral ook om elk jaar eraan herinnerd te worden in de aanloop naar Pascha, dat daar een tempel in Jeruzalem staat waar de offers worden gebracht, waar een heilig God een zondig volk wil ontmoeten in de schaduw van het brandofferaltaar. Dat is alleen maar vanwege hem. Ik ben de Heere, uw God. Mag ik dat gewoon eens op u, bij u neerleggen, gemeente? U zal een keer naar de doop gekeken. Dat een verplichtend karakter heeft. En niet in de zin zoals we het misschien wel eens gebruiken naar onze kinderen toe, met de vinger omhoog: denk erom, je bent gedoopt en dan bedoelen we mee, je mag daar niet komen en dat mag niet gebeuren in je leven. Nee, vanuit het koningschap van de drie enige God, je bent gedoopt. En dat betekent dat God recht heeft op heel je leven. Hij claimt je leven. En wil dat je hem verheerlijkt, groot maakt, eerbiedigt, vreest en dient. En Petrus, en dan maken we stap naar het tweede punt. Petrus, die met die vraag thuiskomt, ontmoet een Jezus die hem net een stap voor is. Met het stellen van die vraag. Petrus. In dat koninkrijk van een aardse koning zijn twee soorten mensen, toch? Burgers en kinderen. Wie moet de belasting afdragen? Kijkt u even met me mee. Staat in vers 25, de koningen der aarde, van wie nemen zij belasting? Van hun zonen, dus van hun kinderen of van de vreemden? Petrus zei tot Jezus, van de vreemden. Jezus zei tot hem, zo zijn dan de zonen vrij. Met andere woorden, Petrus, waarom had je niet gezegd tegen die ambtenaren van de tempeldienst, je bent aan het verkeerde adres? Ik ben vrijgesteld van belasting. Ik ben geen burger. Ik ben kind. Kind van deze koning. Want wat heb je gehoord in de achterliggende periode, Petrus? Kort geleden zei ik dat voor de eerste keer, maar net hiervoor, kijk even met me mee naar vers 22 en 23, heb ik het weer gezegd, toch? In de kring van mijn discipelen, en als zij in Galilea verkeerden, zeide Jezus tot hen, de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de handen van de mens. Ze zullen hem doden. Ten derde dagen zal hij opgewekt worden. En dan staat daar, en dat doet pijn toch. Zij werden bedroefd. Waarom doet dat pijn? Omdat je mag verwachten. En zij werden verblijd. Want dat is toch wat het evangelie oproept. Blijdschap vanwege de plaatsbekledende bediening van de Heer Jezus Christus. Dat hij naar Jeruzalem gaat om zich over te geven. Om zijn leven als een offer te leggen voor God zijn Vader. Bijvoorbeeld voor Petrus, Johannes, Matthäus. Thomas. En u staat er, dat bedoel ik met mijn opmerking, zij werden bedroefd. Verblijd, ja. Omdat het evangelie zondaren vrijkoopt en hen laat staan in de vrijheid van het kindschap van God. Vrij gesteld van de plicht van de wet, omdat aan het eis van de wet door een ander is voldaan. Zie je dat, gemeente, hoe deze geschiedenis door de Heer Jezus gebruikt gaat worden om het hart van het evangelie uit te leggen? En ligt daar ook niet alleen naar Arjan en naar Lydia voor Lois, maar ook naar u en naar mij. Om wanneer we door de doop bepaald worden bij het verplichtend karakter van de doop, daarom worden wij vermaand tot een nieuw gehoorzaamheid, namelijk om deze enige God, Vader en Zoon aan te hangen, te betrouwen. Arjan en Lydia aan Lois zullen moeten gaan uitleggen dat Lois onder die verplichting niet uitkomt, en in eigen kracht aan die verplichting nooit kan voldoen. Waarom niet? Omdat Lois dat van nature niet wil. Wel te moeten en niet te kunnen, omdat we niet willen. Mag je dat sowieso de man al vragen? Ben je met je doop al een keer klem gelopen? Te moeten gehoorzamen, niet te kunnen, omdat ik deze God niet als koning wil dienen. En dan begrijp ik die houding van de zaligmaker. Ik wil het nog één keer lezen en dan maken we de stap naar het volgende vers. Jezus voorkwam Petrus. Hij maakt die voorval buitenshuis dienstbaar aan de uitleg van het evangelie binnenshuis. Hier zien we de troost van Jezus alwetendheid. Al was hij daar lijfelijk niet bij, maar hij zag Petrus daar staan. Hij doorzag de achtergrond van die vraag van de tempelambtenaar. Hij hoorde dat korte, afgemeten antwoord van Petrus: ja, jullie hebben gelijk. Geen belasting afgedragen. Met andere woorden, het zal toch niet waar wezen dat onze meester een dwaalleraar is. Dat hij ons aftrekt van de tempel en van de dienst van de Heer en verkeerde gedachten in het midden van ons volk legt over verzoening. Jezus voorkwam Petrus. Dat hij verstrikt raakt in die strikvraag van de tempelambtenaar. Dat is een genadestap van Christus. Waarmee hij voorkomt dat Petrus door die vraag op straat afgevoerd wordt van het hart van het evangelie. En hij geeft hem niet alleen een vraag terug, gemeente, kijkt u met me mee. Hij geeft ook een opdracht aan Petrus, vers 27. Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, geen ergernis geven, ga heen naar de zee, werp de angel uit. Daarmee bedoelt de Heer Jezus een vislijn waaraan een vishaak zit en aan dat haakje zit aas. Dus Petrus moet als visser geen net uitwerpen, maar een vislijn met een haakje, wee, de zeemeer van Galilea inwerpen. De eerste vis die opkomt, neem, zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden. Neem die en geef hem aan hen voor mij en voor u. Nu zit het wonder niet zozeer in die visgemeente. En dat gebeurt wel vaker. Ik denk aan de tijd toen wij nog op Urk woonden. Er stond er op een gegeven moment in het lokale krantje van Urk, het Urkenland, een bijzonder verhaal. Er was in de achterliggende week een kotter op de Noordzee geweest en die had gevist. En de vis wordt voor een gedeelte al op zee verwerkt. En tijdens het verwerken van kabeljauw rolde er opeens een trouwring uit een vis. En dan bleek de ring te zijn van iemand die, als ik me goed herinner, meer dan 20 jaar geleden op zee tijdens het werk als vissersman die trouwring verloren was. Nou, u begrijpt dat dat de krant heeft gehad. Foto erbij. De persoon van wie die ring was, leefde nog. Was dankbaar natuurlijk. En wie weet wat er allemaal rondzwemt nog in de zee, in de Rijn of waar dan ook. Het bijzondere is dat Jezus bevel geeft. En daarmee bewijst de zoon van de koning te zijn. De gebieder van de ganse aarde. Dat van hem geldt wat het Oude Testament getuigt. Van mij is het goud en het zilver. Vee op 1000 bergen. Petrus moet gaan vissen in de schatkist van God. En dat is de schepping. Ik zie hem daar staan, lijntje. Hij heeft een vis. Die vis zwom er al voordat Petrus het lijntje uitwierp. Omdat de zoon van de grote koning bevolen had. Deze ene vis. Daar zou gaan zwemmen. En zou toehappen. Maar mag ik die lijn eens doortrekken, gemeente, en in het licht en tegen de achtergrond van deze geschiedenis. En let op, nu ga ik niet allegoriseren of vergeestelijken, want waar gaat het hier om? Als die vis wordt opgehaald, Petrus die munt erin vindt, een stater. Dat heeft de waarde van 4 keer een drachmen, dus 2 keer een die drachmen. Dan is dat genoeg voor Petrus en voor Jezus. Maar wat veel belangrijker is, als Petrus daar staat aan de oever van de zee, dan moet hij dat lijntje uitwerpen op bevel van de Heer Jezus. En dat is nou iets wat wij aan ons en onze kinderen moeten gaan leren. Dat het niet genoeg is om burger te zijn in het koninkrijk van God, leven vanuit de verplichting om de Here te dienen. Maar dat willen we kind worden in het koninkrijk van God en vrijgesteld gaan worden van de verplichting van de wet. We ons lege lijntje moeten uitwerpen in de oceaan van Gods bodemloze liefde om te vissen in Gods belofte. Zult u goed van de Heere spreken naar de kinderen? Dat wanneer ze het op jonge leeftijd leren wagen op de Heere en gaat doen wat we samen hebben gezongen met de woorden van Psalm 81, vers 12. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig, op mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig, het ook gaan merken in uw leven, dat het waar is wat God heeft beloofd. Ik vind dat zo'n prachtige uitdrukking gemeten in de doopsformulier, waarin het gebed zomaar die opmerking staat, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid. Dat is dus een barmhartigheid zonder bodem. Waarom? Omdat de barmhartigheid opwelt vanuit God. Dat is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Grensloos, bodemloos. Kijk, daar moeten wij nou met onze kinderen aan de oevers van die barmhartigheid gaan staan. En daar wil de wet ons nu ook brengen. Het gebod van Mozes bij het evangelie van Jezus Christus. En dan treft het me gemeente en dan maken we de stap ook naar het derde punt. Kijkt u met me mee als dan Petrus daar staat. Hij moet daar naartoe. Zo zijn dan de zonen vrij. De Heer Jezus hem de opdracht geeft in vers 27. Maar opdat wij hun, let u er even op. Er staat niet op dat jij... Of ik. Nee, Jezus zegt wij. Wat bedoelt Jezus? Nou, wij. De kinderen. Petrus. Jij. En ik. Kinderen. Van de grote koning. Opdat wij hun geen ergernis geven. Ga heen naar de zee. Werp je vislijn uit. De eerste vis die opkomt neem. En zijn mond geopend hebbende. Zult gij een stater vinden. Neem dien, geef hem aan hen, voor mij en voor u. En dan stel ik me zo voor, gemeente, dat Petrus daar staat, heeft die vis gevangen, zijn bek is opengegaan, dan komt die munt uit. Het zal vermoedelijk een vis zijn geweest wat niet te eten is, tenminste volgens de overlevering, maar dat laten we maar even liggen. Maar dan gaat hij met dat muntje terug en dan komt hij daar in Capernaum aan en dan klopt hij bij die belastingambtenaren aan. Dan geeft hij die stater, hè. Voor twee personen. Dat mag. Er was in deze tijd een bepaling dat een ander kon betalen voor jou als je zelf geen geld had om te kunnen voldoen aan de tempelbelasting. Petrus, jij hier. Ik kom de belasting betalen. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn meester. Mijn meester. Heeft hij geen geld dan? Nee. Hij gaf het aan mij. Waar komt dat geld vandaan? Uit de schatkist van de hemel. Want het is het geld van de koning. Kijk, dat is nou het evangelie, gemeente. Ik hoop dat u begrijpt wat hier gebeurt. Daar staat Petrus. Zou hij bedroefd staan? Of zou hij daar staan met blijdschap? Gegeven van de meester De meeste zei tegen mij, kijk nog even één keer naar de tekst. Wie staat er vooraan? Voor mij en u. Ik moet denken, gemeente, aan dat prachtige lied. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. U prijzen in mijn avondlied. Zie je me staan? Laten we ook bidden, gemeente, dat Lois daar een keer komt te staan. Hartjan, Lydia, jij, u en ik. Wij die met lege handen staan tegenover de verplichting van de wet. Om af te dragen aan de dienst der verzoening. Wij die met lege handen door de grote meester, de koning van hemel en aarde, gestuurd werden naar de oevers van het evangelie. Wij die op zijn bevel het lijntje uitwierpen en op bleef haken achter de belofte van het evangelie. En die teruggaan. Maar wat hebben we dat we niet hebben ontvangen? En daar staan. Wij, zegt het evangelie, brengen terug aan God. Want Hij heeft verdiend. En dan krijgen we die woorden overgeven. Ik wil daar voor de laatste keer met u naar kijken, gemeente. In die tweede lijdensaankondiging opeens een hele andere klank. Daar staat: de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden in de hand van de mensen. Ziet u dat hier de prijs doorklinkt? Want dat muntje wat Petrus terug moet geven in de handen van de ambtenaar. Met andere woorden, het gaat ten diepste niet eens om die hele discussie tussen die ambtenaren. Het gaat om de vraag: wie is God? Komen wij zometeen naar Jeruzalem met onze gaven? Om te voldoen aan onze verplichting? Of staan we straks in de schaduw van dat paaschamaaltijd waar Jezus zegt: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Neemt, eet, gedenkt en gelooft. Lege handen ontvangen, met volle handen teruggeven, ons laten vertroosten door het woord van Jezus. Petrus, geef het terug voor mij en voor u, de Zoon van de grote koning, die zich zo diep wil laten vernederen. Door de belasting voor de tempel ook te gaan betalen. Terwijl hij zo meteen het offer gaat brengen. De laatste lijn vanmiddag. Juist in de richting van hen die deze zaligmaker persoonlijk mogen leren kennen. Laten wij toeleven naar de lijdenstijd. Niet de fout maken die de discipelen maken toen Jezus sprak over lijden en sterven. En zij bedroefd werden. Maar laten we in het licht van deze geschiedenis ons verblijden in deze zaligmaker. Laten we ons verheugen in hem die zichzelf overgaf in de plaats van u en van mij. Laten we zo ook toeleven naar de lijdenstijd. Straks deze gaven, onuitsprekelijke gaven, terugleggen in de handen van deze God, omdat Hij het heeft gezegd: het is van mij en voor u. Amen. Danken en bidden. Heere, wilt u uw woord dat vandaag mocht klinken in het midden van de gemeente met kracht toepassen, door het onwederstandelijke werk van uw geest, door de prediking in deze middag. Plaats ons in onze armoede voor u, opdat we mogen ondervinden dat Christus ons één stap voor is. Een beslissende stap. Omdat hij spreekt. En zo ook vandaag in de prediking tot ons kwam. Vanuit het offer dat hij heeft gebracht. Heeft dat de kleine Lois dat in haar leven ook maar gaan ondervinden. Dat ze niet alleen verplicht is tot een nieuwe gehoorzaamheid. Maar dat die verplichting tot een nieuwe gehoorzaamheid haar brengt bij de gerechtigheid van Jezus Christus. Zodat ze van kinds af aan, en geeft dat aan haar ouders, en schenkt dat aan ieder van ons, die dan haar persoonlijk leven ook mag leren verstaan. Ik voor u, maar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Wilt u met ons zijn, ook als we deze plaats verlaten, bescherm ons, breng ons op de plek waar we naartoe hopen te gaan, trek met ons op in deze week die voor ons ligt, waarin ongetwijfeld weer veel naar ons zal toekomen. Momenten waar we naar uitkijken, tegenop zien. Ik bid om uw bewaring, Heere, voor hen die zich in de komende dagen ook in het verkeer zullen begeven. Soms ook lange afstanden moeten maken of terug hopen te keren vanwege hun werk uit het buitenland. Beveilig onderweg. Gedenk ook de familie De Pater in de dagen die voor hen liggen. Wees gij hen, ieder persoonlijk en ook samen nabij. Hoor onze beden. Aanvaard onze dank. En vergeef onze zonden. Om Jezus wil. Amen. De slotpsalm is psalm 89 vers 8 en 12. 89 vers 8 en 12. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.